Ik wil even, of in ieder geval bij de bestudering dan van het Johannes-evangelie, wil ik eerst een inleiding geven over de evangelie na Johannes. De evangelie betekent in ieder geval blijde boodschap of goede tijding. In het Hebreeuws zou het woord basar zijn en basar of bashar. Ja, nee, basar, het is wel een zien. Basar is vlees, dan wel een boodschap. En de blijde boodschap, dan de verkondiging van grote blijdschap. En de grote blijdschap is dat er via de vleeswording van de Heer Jezus Christus en zijn verlossingswerk eeuwig licht aan het licht gebracht is door zijn opstanding uit de dood. De blijde boodschap van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. De blijde boodschap die verwacht werd en verwacht mocht worden op grond van de beloften Gods. Om even geen van de vier evangeliën, het is Johannes is een van de vier evangeliën, en geen van de vier evangeliën geven een volledige beschrijving of een volledige opsomming van alle woorden en werken en daden van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk zijn de vier evangeliën, net zoals de hele schrift, door de Heilige Geest voortgebracht. Maar de Heilige Geest heeft toch gebruik gemaakt van de vier verschillende karakters van de vier evangelisten. Waardoor de Heer Jezus Christus ons op vier verschillende wijzen wordt voorgesteld. Je zou kunnen zeggen, deze vier ooggetuigen bezien en beschrijven de Heer Jezus vanuit hun eigen karakter. En hoewel het eigen karakter van de evangelist te herkennen is in hetgeen hij schrijft, is en blijft de Heilige Geest toch de ware inspirator en schrijver. Want heel de schrift is van God ingeblazen. En wanneer wij proberen om de vier evangelie tot één geheel te maken, omdat wij de vermeende verschillen ongedaan willen maken, dan miskennen wij hierbij de bedoeling van de Heilige Geest. Het is juist de bedoeling dat wij ertoe aangezet worden om zo te leren, vooral naar die verschillen te kijken en op zo'n manier schrift met schrift te vergelijken. En deze vier evangelisten met ieder hun eigen karakter beschrijven ieder een bepaald werk, of misschien wel allemaal dezelfde manier, maar een bepaald werk wat hen opvalt en wezenskenmerk van de Heer Jezus Christus. Zonder dat dit in tegenspraak is met zijn andere werken en zijn wezenskenmerken. Ze geven een beschrijving van datgene wat hen persoonlijk zo fascineert in de Heer Jezus Christus. En nog even nog een ruwe schets over Matthäus. Matthäus beschrijft ons de Heer Jezus Christus als de Messias, de Christus, de Zoon van David, de Koning van Israël, die tevens koning is van de hemel, van het Koninkrijk der Hemelen. En het sleutelwoord in Matthäus, dat is vervuld. En de sleuteltekst is, ja, bijvoorbeeld Matthäus 1 vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de erfgenaam van de troon van David, en de erfgenaam van de beloften van Abraham, aan Abraham en zijn zaad. En ik heb nog Matthäus 27 vers 37, in ieder geval, het gaat mij om de titel, hè? En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Nou, dat is geen beschuldiging, hè? Maar het is een feit. Deze is Jezus, de koning der Joden. Nou, niet der Joden alleen, maar namelijk het beloofde zaad van Abraham. Hij is het beloofde zaad van Abraham, die tevens de zoon van David en tevens de zoon van God is. En via het geslachtsregister wordt aangetoond dat de Heer Jezus de rechtmatige erfgenaam is van de troon van David. Het Markus-evangelie beschrijft ons de Heer Jezus als de dienstknecht, de slaaf, de trouwe dienstknecht. Hij is horig aan zijn baas, hè? Gehoorzaam aan zijn opdrachtgever, namelijk God. En sleutelwoord is terstond. Allemaal haast bij hebben, dan is het maar gebeurd.
Sleutelwoord is
terstond. Dat komt vele malen in het Markus-evangelie voor. Markus. In het Markus-evangelie. Terstond. En terstond dit, terstond dat. Dus is gewoon, wil eigenlijk zeggen, hij moet gewoon doen wat er gedaan wordt. Terstond dit, terstond dat. Gewoon, hij is slaaf. Niet zeuren, doen. Geen argumenten, tegenargumenten, doen. Terstond. En de sleuteltekst, Markus 10, vers 45. Sleutelwoord is terstond. En de sleuteltekst is Markus 10, vers 45. Daar was hij toe opgeroepen. Wie leest die tekst?
Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Ja. Hij was gekomen om te dienen, hè? De slaaf. Van de dienst, van de slaaf, wordt geen geslachtsregister bijgehouden, want hij is een slaaf. En er zou een wonder moeten gebeuren wanneer een slaaf aangesteld zou worden tot zoon. En dat gebeurde de Heer, hè, bij de Heer in zijn opstanding. De trouwe dienstknecht werd Heere. Hè? Hij was Heere en hij werd een dienstknecht. En op grond van zijn trouw is hij weer gesteld tot Heere. Tot Heere en tot Messias. Tot Jehovah en tot de Jehovah ontledigde zich. Hij kwam als een dienstknecht in deze wereld, als een slaaf. En na getrouwe, hè, na trouwe dienst is hij geworden, hè, heeft God hem weer gesteld tot Heere en tot Messias, tot Jehovah en tot Christus, zegt Petrus in Handelingen 2, vers 36. Lucas beschrijft de Heer Jezus als de voor de volle 100% mens. Zijn Godheid afgelegd en hij was voor de volle 100% mens. Het sleutelwoord is dan ook Zoon des Mensen. De erfgenaam van de troon van Adam. Als je Zoon des Mensen bent, dan ben je de rechtmatige erfgenaam van de troon van Adam. Nou, Abraham was dat ook. David en de zonen Davids. Nou, sleuteltekst is Lucas 10, vers 10. Nou, in ieder geval, het gaat erom dat het geslachtsregister van de Heer Jezus gaat in ieder geval helemaal terug naar Adam. En waarin dus gedemonstreerd wordt dat de Heer Jezus de rechtmatige troonopvolger is van Adam. En dat hij de Goel, de eerstgeborene en de erfgenaam is van de gehele mensheid. En sinds zijn opstanding is de eerstgeborene erfgenaam van de nieuwe mensheid in Christus. Nou, de tekst hangt nog eens opzoek. Johannes beschrijft de Heer Jezus als de Zoon van God. En dus is er geen enkele noodzaak om een geslachtsregister bij te houden. Met grote aandacht, in ieder geval in het Johannes Evangelie, voor zijn priesterschap nu en dus na zijn opstanding. En niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En het sleutelwoord is woord. Logos en woorden is het woord rema. Het is in ieder geval, bijvoorbeeld, het begint met Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was of is God. Het is in ieder geval zo dat Jehovah, die zich ontledigde en vernederde, die zich in de gestaltenis van een mens, van de mens Jezus openbaarde, en die via de weg van lijden en dood gesteld is geworden tot Jehovah, tot ik ben en Christus. In Ezechiël 1 vers 10 en Openbaring 4 vers 7, daar worden vier aangezichten genoemd. En je zou kunnen zeggen, deze zijn de vier wezenskenmerken die ons beschreven worden in de vier evangeliën. Of in Exodus, ik noem even maar gelijk, dus ik heb het net genoemd, dus Ezechiël en Openbaring en anders Exodus 26, daar staat of via de kleuren, vier kleuren, bijvoorbeeld in verband met heel de tabernakel en met heel de priesterdienst, de kleding van de hoge priester, of betreffende de vier kleuren van de poort, de deur, dan wel het voorhangsel van de tabernakel. Want Matthäus, dus in verband met die dieren, met die aangezichten van die vier dieren op de troon, is Matthäus de leeuw, is uit, hè, de Heer is ook, het is de leeuw uit de stam van Juda. En de kleur is hemelsblauw, namelijk koning van het koninkrijk der hemelen. Hij is koning over hemelen en aarde. Hè? Johannes of Matthäus beschrijft de Heer zo. Marcus beschrijft de Heer als een van de andere aangezichten op de troon der genade. Is de os, dan wel het rund, dan wel het kalf, de dienstknecht. En dan is de kleur is purper. En purper is de middelaarskleur. Purper is de verbinding, hè, tussen blauw en rood. Hè, hemel en aarde. Dat is purper. En via zijn werk als hoge priester naar de ordening van Melchizedek brengt hij blauw, brengt hij hemel en brengt hij aarde, dat is rood, in zichzelf samen. Hè, dat is purper. Purper, dus het kleed van, is ook van de middelaar. Dus hij brengt in zichzelf blauw en rood samen. En purper, dus komt van het woord argamon en het woord arak, dat is weven. En weven is dat verticale en horizontale lijnen worden in één gebracht, hè, worden tot één gemaakt, tot één mooi borduurwerk bijvoorbeeld. Maar horizontale lijnen en verticale lijnen worden door. Ja, verticaal is de hemel. Hè? Dat is, horizontaal is de aarde. Hij brengt die twee samen. Nou, Lucas heeft het over de mens. Dus daar is een aangezicht op dat verzoendeksel. Namelijk het aangezicht van een mens. En Adam staat er en Adam is rood. En hij is de Adam, het woord Adam of Edom betekent rood. En Adam kwam uit zijn moeder Adama, dat werd toch gezegd. En de aardbodem, en dus, maar die zoekt dus ook rood. Adam kwam uit Adama. De rode komt uit de rode bodem, uit moeder aarde. Johannes beschrijft de Heer als de adelaar. Of in ieder geval op het verzoendeksel is ook het aangezicht van een arend, dan wel van een adelaar. Dus van een leeuw, een os, een mens en een arend. En Johannes spreekt en in verband met de kleuren, in verband met de tabernakel, hebben we het met wit te maken. Spreekt over de heiligheid, de reinheid en vlekkeloosheid van de leven van de Christus. In Christus wordt de veelkleurige wijsheid van God geopenbaard. Wordt gezegd even wat bijzonderheden over, of bijzonderheid over Johannes zelf. Johannes is de zoon van Zebedeus en Salome. Zebedeus is het Griekse woord voor Sabbatja, namelijk Jehovah geeft. En in het woord Sabbatja zit ook het woord Zabdi, en dat is bruidschat. En Zabdi betekent ook begenadigd. Johannes noemt zichzelf, daar komen we nog wel op in de evangeliën, of in Johannes 13. Johannes noemt zichzelf de discipel die Jezus lief heeft. Nou is het niet, hè, of de discipel die door de Heer Jezus geliefd wordt. Dat is niet echt duidelijk, maar naar beide zijden is dat zo. Want geestelijk leven drukt zich uit in liefde die er is tussen de Heer Jezus en zijn lichaam. De gemeente, want Johannes wordt voorgesteld dus als de gemeente. Hè? Die eenheid die er is tussen Christus en zijn lichaam. Er wordt vijf keer genoemd in het Johannes-evangelie de discipel die Jezus lief had. Vijf keer. Nou, wijzen dus ook naar onze bedelingen. Wijzen naar geestelijke, verborgen, onzienlijke dingen. De bijnaam van Johannes, nou, samen met zijn broer Jacobus. Zij krijgen in Marcus 3, vers 17, krijgen ze van de Heer de bijnaam de Boanerges, zonen van de donder. Nou, misschien vanwege hun heftige natuur. In het Hebreeuws, dus de Hebreeuwse vertaling van het Grieks, daar staat het woord benim ragas. En dat is zonen der beving en siddering. Kijk, als Johannes een uitbeelding is van de gemeente, dan, nou in ieder geval, laat ik eerst even zeggen, typologisch zijn zij, het geloof overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, zij woonden in Galilea, aan de zee, Galilea der heidenen, nou je zou kunnen zeggen, zij hadden bij de Sinaï eens het met het woord van God van doen, Maar het woord van God was ook sidderen, hè? Beven, beving en siddering. Maar ik denk dat het wijst ook naar, aan de andere kant, is oordeel, beving en siddering is aan Christus en aan de gemeente gegeven. Ze zullen straks wat afdonderen, hè? Straks ook. Oordeel brengen over de volkeren. Nou, in dit evangelie stelt Johannes ons de Heer Jezus Christus voor in wie wij zouden moeten geloven. In de brieven stelt Johannes ons de Heer Jezus Christus voor die ons lief heeft en die wij daarom ook zouden lief hebben. En in Openbaring, ook geschreven door Johannes, stelt Johannes ons de Heer Jezus Christus voor als degene die komt om te oordelen. Nou, veel voorkomende woorden in het Johannes-evangelie zijn woord, licht, water, leven, waarheid, liefde, liefhebben, heerlijkheid, verheerlijking, eeuwig leven, nou, geloven, weten, oordeel, vader, getuigen. Enige bijzonderheden in verband met de schrijfwijze van Johannes. Johannes rekent zichzelf niet tot het Jodendom. En ook niet als type van geloof overblijft uit de twee stammen van Israël. Hij distancieert zich uitdrukkelijk van het Jodendom door bijvoorbeeld te zeggen naar de reiniging der Joden. Of het Pascha der Joden. Volgens mij was het een Pascha des Heren. Het was een feest des Heren, maar Johannes zegt het is het Pascha der Joden. Het is een feest der Joden. Nou ja, grote afstand neemt hij van het Jodendom. Johannes vermeldt 8 wonderen, dan wel 8 tekenen. Water in wijn verandert. 8 spreekt sowieso over nieuwe schepping, hè, over eeuwig leven. Spreekt water in wijn verandert. Genezing van de zoon van de hoveling. De genezing van de zieke in Bethesda. Heeft over de wonderbare spijziging van 5000. Het wandelen van de Heer op de zee, genezing van de blind geborene, opwekking van Lazarus en de wonderbare visvangst van 153 vissen. De wonderen, namen de tekenen die de Heer Jezus deed, waren tot bewijs dat hij de beloofde Messias is. Het door God gezonde woord van het nieuwe verbond. Terwijl Mozes was door God gezonden, door God gezonde woord van het oude verbond. Er staat nog in Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou, er zit een, dan moet ik het opschrijven. Dus in verband met die 8 wonderen, ik heb wel eens meer dat je zo'n teken, ja, nou, ik zal het toch maar doen. Nou, water in wijn, dat was het eerste. Water in wijn. En het laatste is de wonderbare visvangst. En dan heb je de opwekking van Lazarus. Nee, opwekking, sorry, van de zoon van de overling. En dan heb je hier opwekking van Lazarus. Dan krijg je de genezing van de zieke te Bethesda. En de genezing van de blind geborene. En dan krijg je de wonderbare spijziging. Spijziging van 5000. En het wandelen op de zee. Nou, nog eens een keer waarschijnlijk over, maar... De Heer Jezus, het is in ieder geval, de Heer Jezus verwijst ons steeds via de uitdrukking van ik ben, hè, verwijst hij naar zijn naam. Jehovah is zijn naam. De Heer Jezus identificeert zich met de naam van de verbondsgod Jehovah. Hoewel dit in de meeste Bijbelvertalingen is wegvertaald, maar de Heer zei bijvoorbeeld in Johannes 4, vers 26, ik ben die met u spreekt. Ja, dan staat er, ik ben het, hè? Maar ik ben die met u spreekt. Of, ik ben, zijt niet bevreesd. Of, ik ben het woord des levens. Hè? Dus te begin, Jehovah is het woord des levens. Hè? Want ik ben is de naam van Jehovah. Ik ben die ik ben. En ik ben het woord des levens. het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben hè, licht der wereld. Ik ben die van mijzelf getuigt en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Ik ben Melchizedek en Abraham heeft zich in mij verheugd. Of ik ben de deur der schaap, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben de ware wijnstok, ik ben de Christus, ik ben de Zoon van God, ik ben de Koning, ik ben de Heere en Meester, ik ben de Zoon des Mensen, ik ben Jezus de Nazireer. Of anders geformuleerde uitspraken van de Heer Jezus, degene die meerder is dan de tempel is hier. Of ik ben de zoon van David en tevens zijn Heere. Ik ben de ware Samaritaan. Hè? Ik ben meer dan Jona is hier. Meer dan Salomo is hier. Hij is meerder dan onze vader Jacob. Mijn getuigenis is meerder dan die van Johannes. Hij is meerder dan onze vader Abraham. Niemand heeft meerder liefde dan deze. Dat hij zijn leven zet voor zijn vrienden. Ik ben de eerste, ik ben de laatste en ik ben dezelfde. Dit alles geeft ons in ieder geval een geweldige beschrijving, een beschildering van de Heer Jezus Christus. Een veelkleurige schildering over Christus, wie Christus werkelijk is en over alles wat Christus doet. In het evangelie worden er vele gebeurtenissen niet vermeld, ook in het Johannes evangelie. En dit is des te opmerkelijker, omdat bij verschillende gebeurtenissen Johannes daar ook zelf ooggetuige van is geweest. Nou, het Johannes evangelie, zoals ik al zei, Johannes evangelie spreekt niet over het geslachtsregister van de Heer, hoewel Johannes 1 begint er eigenlijk mee. Hè? Hij is het woord. Of hè, in het begin was het woord. Er is geen geboorteverhaal, hoewel, ja, het geboorteverhaal, of we moeten het hebben over de wedergeboorte. Er is geen verzoeking in de woestijn, Johannes noemt dat niet. Er is geen verheerlijking op de berg, hoewel Johannes 13 tot en met 17 spreekt over zijn verheerlijking op de berg.
In de opperzaal.
Dus het wordt wel genoemd, maar Johannes vermijdt meer de aardse kant. Hij zoekt meer die hemelse kant. Dat is Johannes. Er is ook geen hof van Gethsemane. Er is geen hemelvaart. Hoewel Johannes 20 wordt gesproken over zijn hemelvaart. Hè. De Heer zei tegen Maria, raak mij niet aan, want ik moet eerst opvaren naar mijn vader. En op diezelfde dag is hij opgevaren ten hemel en kwam ook op diezelfde dag weer terug. Dus Pasen en hemelvaardag. En toen de Heer terugkwam en op de discipelen blies, toen zei hij, ontvang mijn geest, toen was het gelijk Pinksteren. Dus deze weglatingen zijn volkomen overeenstemmend met het karakter van het Johannes-evangelie. Want de Heer wordt beschreven als de eeuwige, onvergankelijke en onverderfelijke God. De Heer die zonder vader en zonder moeder en zonder geslachtsrekening is. De Heer die geen begin der dagen, nog einde des levens heeft. Want, en de Heer die in de praktijk leefde vanuit de hemelse dingen, en aangezien daar geen verzoekingen zijn, en geen lijden is, en geen hemelvaart is, omdat hij al in de hemel is, is het dan ook niet nodig om daarover te spreken. Maar de Zoon, Gode gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Het evangelie, beschreven door Johannes, is geschreven opdat wij, hebben gelezen, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En daartoe neemt Johannes 8 getuigenverklaringen in Johannes de Doper, in Johannes 1 vers 34, Nathanael, Johannes 1 vers 49, Nicodemus in Johannes 3 vers 2, Petrus in Johannes 6, de Heer zelf in Johannes 10, Martha in Johannes 11, Thomas in Johannes 20 en Johannes in hoofdstuk 20. De Bijbel mag dan geschreven zijn door 40 verschillende schrijvers, maar dat maakt het juist het meest unieke boek ter wereld. Zoveel verschillende schrijvers van verschillende komaf, maar allen hebben zij maar één man en zijn wonderbaar werk als thema. De gehele Bijbel is christocentrisch. En dan kan ik niet anders, want deze schrijvers zijn allen geïnspireerd door één en dezelfde geest. Ik heb er genoeg teksten bij staan, dus... In ieder geval zegt Hebreeën 1 vers 1 en 2, wie wil dat lezen?
God voortijd, veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader over gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft.
En nu nog Hebreeën 2 vers 1 tot 3, als we dit weten...
Ja. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben.
Dus als je dat woord hoort, zou je bij dat woord blijven. En nog één belangrijk verschil tussen de drie evangeliën, Marcus, Matthäus, Marcus, Lucas en het Johannes-evangelie is... Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... Matthäus, Marcus en Lucas beschrijven de dingen vanaf de aardse kant. En vanuit de mens en vanuit menselijke redeneringen. Ja. En terwijl Johannes de dingen beschrijft vanaf de hemelse kant... en dus vanuit God en vanuit geestelijke redeneringen... En vele gelovigen, maar ook vele ongelovigen, weten dan ook met het Johannes-evangelie niets of zeer weinig aan te vangen. Het is een heel apart, eigenlijk aparte brief, een Bijbelboek. Nou, wat we in het Johannes-evangelie, natuurlijk in de andere evangeliën, maar het gaat steeds van, in bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, dan begint... Eigenlijk als God spreekt, is dat al een vernedering. En we zien ook verder die vernedering doorgaan. De Heer wordt mens. Hè? Hij verschijnt in deze wereld. Degene die de wereld gemaakt heeft, maar niet door de wereld gekend wordt en herkend wordt. En niet aangenomen wordt door de zijnen. En wordt verworpen. En dan wordt er in dit eerste hoofdstuk uitbeelding gegeven aan dat de Heer Jezus zelf die weg van dood en opstanding gaat. Namelijk, hij laat zich dopen, hij gaat die weg van dood en opstanding. Daarna, hij staat op en in de twee volgende dagen lopen er gelovigen achter hem aan. Dus de vorming van de gemeente vindt dan plaats. En dan, ja, ik ga maar even tot aan het einde... En dan vinden ze hem aan het einde weer. Dat gaat in verband met de bekering van het volk Israël. En dan in verband met de naam Nathanael. Ik laat even het laatste vers lees ik. Of een van die laatste versen. En Nathanael zei tot hem, kan het Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen. Zeide van hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. En Jezus antwoordde en zei tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze, want wat zag hij? Ik wil eigenlijk zeggen, dus als we de lijn hebben van de Heer Jezus, daalt af, hè, vernedert zich, gaat die weg van dood en opstanding, daarna is al wijst hem af, dus de zaligheid gaat naar de heidenen, in die twee dagen komen, hè, gaan de gelovigen achter de Heer Jezus aan, dan is het ook de bedoeling dat, zien wij dat de Heer zegt van, in die tempel, de tempel wordt afgebroken, totale verwoesting van Jeruzalem, na de opname van de gemeente. Dan bij de bekering van het volk Israël, uitgebeeld in Nathanael. Dan zegt hij, ja, Nathanael, je hebt iets gemist. Want in die twee dagen dat jullie verstrooid waren onder de heidenen, heb ik een volk verzameld voor mijn naam. En die heb ik geplaatst in de hemel. Vraag maar aan Jacob. En dan zegt, want dan zegt de Heer in vers 52, en hij zei tot hem, want dat heb je gemist, Jacob, dan wel Nathanael. Je voorvader had dat wel gedroomd. En het is in vervulling gegaan, ja, toen het volk Israël in de verstrooiing was. Want, zegt de Heer, voorwaar zeg ik u, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. Nu dat je wedergeboren bent, zie jij wat ik, laat ik anders zeggen, in de geschiedenis van Genesis 28, want daar gebeurt dat, die droom van Jacob. Jacob ziet een droom en hij ziet engelen opklimmen en nederdalen op een ladder. Toch? Was toch een ladder? Maar de Heer zei, nou, het was de zoon des mensen. De Heer geeft toelichting op die droom. En hij zegt, ja, die ladder, dat is de zoon des mensen. Hij zegt, dat ben ik. Die ladder ben ik. Jacob zag in een droom, in een profetie, zeg maar, zag hij een ladder, maar dat is niet, ja, men heeft het vertaald met ladder, maar er staat gewoon dat wat opstijgt tot God, dat wat opstijgt. En men heeft het vertaald met ladder, maar het is dat wat opstijgt ten hemel. Zoals een brandofferaltaar. Zoals een brandoffer, een lieflijke reuk. De Heer, dat stijgt op. De Heer zegt, ik ben die ladder. Hij zegt, en nu zijn er engelen gods. Hij zegt, die dalen niet eerst af en klimmen met mij op. Nee, die klimmen op, want die klimmen via mij op in de hemel. En ik kom straks met deze engelen kom ik weder.
Waar dus staat
zij,
dat
aan? In Genesis 28. Ja, we komen daar nog wel op. Maar in ieder geval, daar wordt gezegd. Dus de Heer is de ladder. Hij is de Christus. Hij is die ladder die die verbinding heeft gemaakt tussen hemel en aarde. Hij is die zoon des mensen. Want hij is, en Jacob zag die heerlijkheid gods. Dat was in Lus. In plaatsje Lus. En dat betekent eigenlijk een omweg. Israël moest een omweg maken, of een, ik kom er nog wel op, maar in ieder geval, en dan zegt Jacob, toen hij die droom had gezien, toen hij wakker werd, hij zei, dat is Bethel. Hij noemde toen, ging de verandering van Lus, ging over in Bethel. Hij zei, dat is Bethel, dat is het huis gods. En dus eigenlijk, hij ziet in die droom die ladder, maar de Heer zegt, ja, ik kan best wezen dat daar in Genesis een ladder staat, maar de zoon des mensen, die engelen klimmen op, want normaal gesproken is dat engelen nederdalen. En dan, nadat ze nedergedaald zijn, gaan ze weer terug naar boven. Maar deze engelen hebben een andere oorsprong, die komen vanuit de aarde. Gelovigen die in Christus zijn, klimmen op, of krijgen via Christus die hemelse positie.
Dat is de gemeente.
Ja, dat is de gemeente. De gemeente krijgt via Christus die hemelse positie. En als het moment daar is, komt Christus met de gemeente weder. Hij zegt, en dat hebben jullie gemist. De Heer zegt tegen Nathanael, ja, dat heb je gemist. Dat hebben jullie, Jacob, dat heb je gemist. Het was wel voorzegd in het Oude Testament, in Genesis 28, maar jullie geloofden het niet.
Waarom heeft Jacob dat gemist?
Nee, nou, het volk Israël. Jacob is een uitbeelding van het natuurlijke volk Israël. Het natuurlijke volk Israël. En pas bij haar wedergeboorte zal zij die ladder, namelijk die zoon des mensen, zien met die engelen wederkeren. En dat is wat ons opvalt, is eigenlijk de kennis en het inzicht van de Heer Jezus Christus. Hè? Dat hij ziet, hij leest vanuit het Oude Testament deze tekst. En hij zegt, dat gaat over mij. En dat gaat over allen die in mij zijn.
Ach, het is dan allemaal wel opgeschreven, maar ze hebben het ook niet begrepen toen.
Nee. Ja. Nou, dan nu.
Dan nu, ja.
Nee, maar zo zie je ook prachtig hoe dan eigenlijk normaal gesproken klimmen, engelen dalen, knie, engelen af en gaan dan weer terug. Maar deze, hier staat het andersom, die hebben een andere oorsprong. Hebben nu een goddelijke oorsprong gekregen, wedergeboren geworden. Maar nogmaals, dat ladder is opklimmen. Dus het woord Allah, dat is opstijgen tot God. En men heeft gedacht van, ja, als je van beneden komt, hebben wij een ladder nodig. Nou ja, maar wij hebben geen ladder nodig, we hebben Christus nodig, hè? En die doet ons opstijgen, ook tot een lieflijke offerande. Goden tot de, en dan zegt, en in die heel die periode van, want Jacob was 20 jaar weg, toch? Jacob had het eerst geboorterecht, had hij gejat. Nou, hij had er met hem weer recht op, maar hij had het via slinkse wijze. Had hij toen moest hij vluchten, is hij 20 jaar bij Laban geweest, maar 20 eeuwen heeft hij wat gemist. En toen kwam hij terug uit de verstrooiing naar het land Canaan. En toen kwam hij bij Lus. Toen zei hij, nou, je hebt een aardige omweg gemaakt, Jacob. Ja. Want binnen in die omweg, in die Lus, heeft God een volk verzameld voor zijn naam. En toen zag Jacob, toen zei hij, ja, dat is Bethel. Dat is het huis Gods, wat ik heb gezien. Goed, we zullen het hier bij laten, we zullen hier danken. Ja, trouwe hemelse Vader, wil hartelijk danken dat we zo deze avond mochten gebruiken om rondom uw woord te zijn. En u danken dat wij die zondaar, wij die vijanden van u waren, wij die haters Gods waren, dat wij op grond van geloof en uit de rijkdom van uw genade tot uw kinderen geworden zijn. Dat u ons getrokken hebt uit de dood en dat u ons geplaatst hebt in het leven, namelijk in uw geliefde Zoon. Dat wij deelgenoot gemaakt zijn van zijn heerlijkheid en erfenis. Dat we dan ook zouden leven zoals kinderen Gods. Niet ziende op de omstandigheden, maar zien op dat wij in de Heer Jezus ontvangen hebben. Dat we zouden zien op de vreugde die ook ons is voorgesteld geworden. Wij danken u voor wie u bent en wat u aan ons doet en wil doen. En dat wij ons dan ook aan dat werk wat u in ons begonnen bent, dat we dat ook zouden laten gebeuren, opdat u tot uw doel zal kunnen komen met onze levens. We danken u voor elkaar, we danken u voor de gelegenheid die we hadden om bij elkaar te zijn. We danken u voor de gemeenschap die we in u hebben en we mochten beleven. En we vragen, wilt u met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? En dat vragen wij u uit de rijkdom van uw genade. Amen.